Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 36, tweede vers, uw goedheid. Heer is hemel hoog, uw waarheid, tot de wolken boog, uw recht is als Gods bergen, uw oordeel grondloos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. De tweede vers op Psalm 36. zal, gemeente, worden voorgelezen uit het heilig woord des Heren, uit de profetieën van Ezechiël, het 47ste hoofdstuk, 12 verzen. Ezechiël 47, zo herzeggen we, de verzen 1 tot en met 12.
En daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes en zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de noordenpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet, en zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. En als nu de man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan. En de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000. En het was een beek waar ik niet kon doorgaan. Want de wateren waren hoog. Wateren waar men zwemmen moest. Een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? En toen voerde hij mij en bracht mij weder tot een oever der beek. En als ik wederkeerde zie, zo was er aan den oever der beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. En toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieden uit het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. En daarna komen zij in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal, en er zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn, en zij zullen gezond worden. En het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden, dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engide af tot en Elgeleam toe. En daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten, en hun vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren die vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijzen, en zijn blad tot heling, tot zover.
Zoeken wij, gemeente, nu het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, uw goede hand brengt ons aan de avond van deze dag, van afzondering hier rondom uw heilig woord te samen. En ook nu smeken wij, Heere, wil u bij ons komen met het werk van uw geest. We hebben het vanmiddag gehoord, zonder u kunnen we niets doen, maar geef ons de beleving ervan. In volslagen afhankelijkheid, en dat terwijl u ons toch verantwoordelijk stelt voor de boodschap die we horen, wat wij ermee doen zullen, Heere, maak u de harten gaande. Om acht te slaan op hetgeen de geest tot de gemeente zegt. Opdat uw woord in ons als een kracht van u is tot zaligheid, om daar te verwekken wat we nodig hebben om voor u te bestaan. Een vruchtbaar leven, gerechtigheid die redt van de dood. O, zouden we op deze dankdag niet uitzien naar vruchten, terwijl u ons zoveel hebt gegeven in de achterliggende tijd, waarvoor we u wel dank mogen zeggen. Wonder als we nog gezondheid kregen, kracht om ons werk te doen, de jongeren om te leren. Als u ons nog gaf zoveel zaken voor het tijdelijke leven, waarvan we moeten zeggen, het minst hebben we niet verdiend. Maar daarbij, u gaf de middelen der genade. En o, wat moet u nog meer aan deze wijngaard doen, zo hebt u zelf gezegd. En dan alleen maar stinkende vruchten van ons. Heere, we mogen u wel bidden, bearbeid onze harten, opdat we een vruchtbaar leven krijgen. Opdat we mogen ervaren hoe u nog werkt in uw kerk en doorgaat met uw werk. En niet alleen beschouwen, het niet alleen horen, het niet alleen voor anderen geloven, maar het ook zelf bij u mogen vinden. Het bij u leren benodigen. O Heere, maak u de harten gaande van jongeren en ouderen, opdat we u zoeken in de tijd die we nog krijgen. Een winterseizoen wat we ingaan, waarin ja, juist in de kerk veel arbeid wordt verricht, behoeft uw zegen en we smeken daarom, Heere. Als het land wordt geploegd, als het wordt geëcht en wordt ingezaaid, dan verwacht de boer de oogst en ziet er naar uit. Maar o, dan mag toch ook gebeden worden om een oogst op de akker van uw kerk. In de harten van hen bij wie het zaad gestrooid wordt. Opdat het vruchten voortbrengt van geloof en bekering en we de weg mogen gaan in ons leven naar een eeuwige dankdag. Want die is er bij u. O, wat een wonder als daar de ziel eenmaal mag aanlanden in de gewesten van de eeuwige zaligheid. Als voor uw heilige troon ervaren mag worden, dat u daar zorgt voor de vruchten der dankbaarheid. De kroon, die wordt aan de voeten van het lam gelegd. U krijgt de eer van uw werk en dat is het verlangen van uw kerk. Heere, wij smeken u om die arbeid in onze zielen. Verheerlijk genade voor het eerst door leven te wekken. En onderhoud uw werk, Heere, een doorleiding te geven en onderwijs. Versterk het en betoon het dat de vrucht van uw werk zal juichen tot uw eer. Ook nu bidden wij voor hen die hier niet kunnen zijn. Omstandigheden kent u, Heere. Zorgen en ziekten van bejaarden. De lichaamszwakte. Het onvermogen om nog op te gaan. Wellicht worden er verzorgd of verpleegd. Heere, heilig u die moeilijke wegen. Doe het meewerken ten goede om de tijd die nog overig is, u de Heere te zoeken. Woorden van de Heer van Bezij, dat heb zijn uiterste licht en bidden voor hem. En voor degene die hem lief zijn. Zorg voor degene, o Heere, die rondom zijn ziekbed staan en geef dat ook in deze weg uw werk begeert en ervaren wordt. We denken ook aan de rouwdragende familie Mol, morgen een man en vader naar het graf dragen, het lichaam. Want de ziel keert weer tot u op het ogenblik van het sterven. Wat hebben ze het nodig om daarin leiding te krijgen? Niet verslonden te worden door overmatige droefheid, maar gebracht te worden bij de bron van troost en licht. Die is er bij u. En u kunt alles ten goede besturen, zouden we u niet om smeken. maar ook andere heren die hun zorgen voelen op dagen als deze dankdag. En als we dan gevoelige verliezen geleden hebben in het achterliggende, spanningen verdragen moeten, allerlei zorgen, kwalen die kwellen. O Heere, leer ons in zulke wegen u te benodigen. En toch te ervaren dat u alle dingen kunt doen meewerken ten goede. U zult het doen. Bij hen die u lief hebben. Die naar uw voornemen geroepen zijn, zegt uw knecht. En als we die roepstem nog niet hoorden, laat ze dan in het geploegde hart vallen, Heere. En nog gezegend worden tot bekering. Opdat de liefde gewekt wordt en toch alles ons ten goede mag zijn. O, wil u werken, Heer, in de breedte van de gemeente. En zorgen en zegenen en tot een zegen stellen. Past ons u te herkennen en dank te zeggen voor persoonlijke zegeningen in het achterliggende, maar ook voor land en volk. Allerlei zaken die goed waren, die gaf u. Zouden we u niet voor herkennen? En u toch ook benodigen, opdat we de gaven niet doorbrengen voor uw aangezicht. Maar veel eer begeren om alles in uw dienst te besteden. Daar zal het om gaan in een mensenleven en een ieder zal het moeten leren. Maar wil u het ons leren, Heere? Door liefde in onze harten uit te storten en het verlangen te geven dat u bestempelt als een honger naar gerechtigheid, als een dorsten naar de levende God. Verheerlijk genade in de gemeente, maar ook in ons land, ook in ons volk. Ook nu bidden wij voor overheden, ook nu bidden wij voor het maatschappelijke leven, voor het economische leven, maar vooral moreel. O, geef dat ons land niet verzinkt in de anarchie van goddeloosheid en zedeloosheid. En waar deze wereld die bloedt uit zoveel wonden, de ongerechtigheid nog indringt als water. En we overal, ook in andere landen en in alle culturen, zulk een verval zien. Nou zou het wel kunnen zijn dat moedeloosheid zich van uw kinderen meester maakt. Dat alles naar de ondergang lijkt te gaan. Geef ons zicht, Heere, op uw belofte en de vervulling ervan. Want u hebt eens gezegd, en het geldt voor uw kerk, ik ben met u. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Er is toch verwachting van u. En daarom ook van uw kerk, van uw werk. Dat zal niet feilen. En wij spreken, mogen we daar iets van horen vanavond. Tot bemoediging, maar vooral geef ons geen rust. Totdat we er deel aan hebben. En er ook persoonlijk goed mee zijn, zodat uw naam verheerlijkt wordt en uw koninkrijk komt. Heere, er mag zaad gestrooid worden op zendingsvelden, op evangelisatiepost, u geeft het, dan bidden we om uw zegen. En vragen wel u er werken, die sterk gewapende de duivel, bindt u hem, ontroof hem zijn vaten. Zegenwerk onder het Joodse volk, in Israël, in Oost-Europa of waar ook die arbeid verricht wordt. Het gaat om uw zegen die zo onmisbaar is. Vervulling van uw belofte waar we naar uit mogen zien. O, wil u geven, Heere, dat een rijke oogst van voorspoed gezien mag worden waar de dichter eens van gezongen heeft. En waar we toch om bidden mogen. Ga toch om uw oogst. Als u bedrukt met tranen zaaien, dan volgt er toch een juichend maaien. Dan zal toch blijken dat de arbeid die u geeft te doen niet ijdel is in u de Heere. Heere, we smeken daarom. Zorg u ook in de kring van onze gemeenten. Vragen we bijzonder ook om vermeerdering van het getal van uw knechten. Stoot er nog uit in de oogst. En deze gemeente die vakant is, Heere, wil u zijn eigen herder en leraar toeschikken. Omdat ze ook daar in uw zorgende zegen ervaren mogen. O, wij smeken zo, Heere, wil ons gedenken in uw ontferming. Help nu uw knechten waar ze dienen, ook studenten. U weet wat nodig is, En zijn er leesdiensten dan ook ouderlingen in leesdiensten? Wil u erbij zijn? En ook hier geven wat nodig is, ook voor uw knecht, Heere. Wil hem ook ditmaal sterken, mag hij nog een instrumentje zijn. In uw handen. En voor dat werk wat u verricht. En waarvan hij vraagt, doe hem delen. In uw volks genoegen. Opdat hij zich met uw erfdeel blij beroemen. In u de Heere. We smeken het alles alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, nu de 67ste psalm, psalm 67. U krijgt gelegenheid uw liefdegave voor de dienst des Heren uit te reiken. De dankdag collecten voor diaconie en voor de leniging van de schuld die nog op het kerkgebouw ligt. De Heren zegenen u en uw gaven. Wij zingen op psalm 67, de al goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En wat er verder volgt, de 67ste psalm, de versen 1, 2 en 3. gemeente van de kerk betreft. Ziet u dan dat God zal zorgen voor vruchtbaarheid? Het kan wel zijn dat u het tegenovergestelde ziet en vreest dat het met de kerk van de Heere in deze wereld is een kwijnen en verdwijnen. De wereld schimpt het en spot met de godsdienst, maar soms zelfs worden Gods kinderen bezet met vrees. Heeft de Heer Jezus trouwens ook niet gezegd, als ik wederkomen zal, zal ik nog geloof vinden op deze aarde? Als we enige zelfkennis hebben, dan zullen we zeggen, als het aan ons ligt, nee. Maar als we door genade ook enige godskennis hebben, een kennis van zijn woord en zijn beloften, dan moeten we toch leren zeggen, o Heere, u zorgt voor groei en bloei. En dus ook voor vruchten waar we op een dankdag aan denken, waar we begeerig naar mogen zijn, waar God ook naar ons ziet, vruchten van en voor hem. Op deze dankdagavonddienst zouden we u daarbij willen bepalen, gemeente, dat de Heere zorgt voor vruchtbaarheid ook in zijn kerk. De tekst vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, het laatste vers van wat u voorgelezen werd. Ezechiël 47, vers 12. Wij lezen daar het woord des Heren en de woorden van onze tekst. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht van die vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren die vlieten uit het heiligdom. En zijn vrucht zal zijn tot spijzen, en zijn blad tot heling. Hier horen wij van de vruchtbare toekomst van de kerk. En we gaan letten allereerst op de plaats van deze vruchtbaarheid. Vervolgens op de aard van deze vruchtbaarheid. In de derde plaats op de tijd van deze vruchtbaarheid. En in de vierde plaats op de zegen van deze vruchtbaarheid. Het zijn zaken die in de woorden van onze tekst aan de orde komen, maar zeker ook in het tekstverband. Het handelt over een vruchtbare toekomst van de kerk. De plaats van de vruchtbaarheid komt aan de orde, aan de oever van die beek die ons beschreven wordt. De aard van deze vruchtbaarheid komt aan de orde. De tijd waarop de vruchten gevonden worden en ook de zegen van deze vruchtbaarheid. Onze tekst is genomen, gemeente, uit een, ja, je zou kunnen zeggen, apocalyptisch deel van de profetieën van Ezechiël. Vanaf het 40ste hoofdstuk gaat het bij deze profeet en in zijn profetieën over de toekomst van de kerk. En zeker is daar een perspectief naar de wederkomst uit ballingschap en de herbouw van de tempel waar de gelovigen zo naar uitzien. Maar het blijkt wel de wijze ook van dit hoofdstuk, de wijze van de beeldspraak, dat het alles niet vervuld is bij de herbouw van de tempel na de ballingschap. Daar is een diepgang in, een rijkwijde in die over de eeuwen heen strekt naar de toekomst van de kerk in deze wereld. Beloften die God geeft in het kader van zijn genadeverbond hebben een rijkwijde die over alle tijden heen zich uitstrekt. En daarom het gaat over de toekomst van Christus kerk in deze wereld. Zeker, we hebben een apocalypse, een openbaring in het slot van onze Bijbel. In de openbaring aan Johannes. Sprekend over de toekomst. Hoewel, ook over het verleden en heden. Maar ook in het Oude Testament vinden we zulke schriftgedeelten. Bij Daniël bijvoorbeeld vanaf hoofdstuk 7. En bij Ezechiël, zoals dit gedeelte waaruit onze tekst genomen is. En als het dan gaat over het perspectief van de toekomst, als het gaat over de diepgang, als het gaat over de vervulling van beloften, het gaat altijd dan over de Messias. Het gaat altijd over de Heer Jezus Christus en over zijn werk, waardoor, we hebben dat vanmiddag gehoord ook voor het persoonlijke leven, er alleen vruchtbaarheid kan zijn. Ezechiël spreekt in de hoofdstukken ook die voorafgaan aan onze tekst over een nieuwe tempel. En nu hier in dit hoofdstuk zien wij dat er een stroom van water komt van onder de dorpel van de tempel. En die waterstroom breidt zich uit, ze wordt breder en dieper, deze beek. En ze gaat naar een land waar de dood heerst, waar onvruchtbaarheid is. O, zie daar de belofte voor hen die in de dood liggen en die onvruchtbaar zijn. Een belofte zoals Jesaja die verwoord heeft: ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zulke beeldspraak, zulke rijke beloften, die spreken in het beeld van waterstromen bij God vandaan, komen we veelvuldig in de Bijbel tegen, gemeente. Ik denk aan Jesaja's profetieën. Hij heeft op verschillende plaatsen ervan gesproken. Het 11e hoofdstuk lees ik bij Jesaja dat hij spreekt van: de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Jesaja spreekt over rijke beloften ook in zijn 12e hoofdstuk, als hij zegt: gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil. Kennen we ook die belofte niet uit Jesaja 55, waar gij dorstigen komt tot de wateren? Het gaat bij al die beelden over het werk van God door de Heilige Geest, het genadewerk, waardoor het koninkrijk Gods gestalte krijgt en komen zal. En ook andere profeten hebben in die zin geprofeteerd. Ik kan denken aan Joël, waar ik in het 3e hoofdstuk van zijn profetieën vind: het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen en de heuvelen van melk vlieten en alle stromen van Juda vol van water gaan. En er zal een fontein, o zie, het beeld ook van onze tekst en van dit tekstgedeelte, en er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan en zal het dal van Sittim bewateren. En om nog één voorbeeld te noemen uit het Oude Testament, Zacharia, de profeet Zacharia. Ook hij spreekt in de zin van deze tekst. Kennelijk moet de belofte op allerlei wijze herhaald worden, omdat ze zo wezenlijk is en zo rijk, ook zo troostrijk is. Bij Zacharia lees ik ook, zal het er in dagen geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem zullen vlieten. De helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee. Zij zullen des zomers en des winters zijn. Allemaal soortgelijke beloften, verwoord in het beeld van waterstromen uit Jeruzalem, om aan te geven dat het werk van Gods geest niet staakt, niet gestagneerd kan worden, maar door zal gaan tot het einde toe. En daar spreekt ons schriftgedeelte ook van. Waterstromen. Het is een visioen van het zaligmakende evangelie. Het werk van de Heilige Geest. En u kent dat woord? Onwederstandelijk. Dat is niet tegen te staan. Door mensen niet. Door de duivelen uit de hel zelfs niet. Als de Heere zulke beloften geeft. O, geef er acht op. En God, geef ons een hart wat begeerig is, dat we erin delen. Dat we niet alleen horen, overdenken, maar ook ervaren zullen. Let dan op deze stroom waarover het gaat in de woorden van onze tekst. De beek die aan de oever vol zal zijn van allerlei geboomte. Wat voor een plaats is dat dus waar die vruchtbaarheid is? Nou, dat is aan de beek. Wat is dat voor een beek? Nou, zie dan hoe in het begin van het hoofdstuk gesproken wordt over die waterstroom die uit die tempel komt. Hij bracht mij weder tot de deur des huizes en ziet, daar vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten, zo lezen wij. Een stroom uit het heiligdom. Dat staat voor de troon van God. Hoewel het heidendom het nooit verstaan heeft, gemeente. En ze altijd maar gedacht hebben, die Joden, dat zijn atheïsten. Want die hebben wel een tempel, maar geen God. Er staat geen godsbeeld in de tempel. Zo weten wij dat de plaats van de ark als de troon van de eeuwige God is. De onzienlijke God. De alomtegenwoordige God. Die hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Dus bij het heiligdom is toch, als het ware, de troon van de eeuwige God op deze aarde gevestigd. En als er dan een altaar is in het voorhof, dan ziet dat op het werk van de Zoon van Gods welbehagen, de Heer Jezus Christus. En dat is hier allereerst aan de orde. Als het gaat over de oorsprong van die stroom uit de tempel, dan ziet dat op dat grote wonder van het goddelijke welbehagen. God heeft het uitgedacht. Dat op deze wijze daar vruchtbaarheid zou komen voor onvruchtbare. Voor een dode zee, want daar gaan de waterstromen straks ook naartoe. Voor een heidens Galilea, want daar gaat de waterstroom ook naartoe. Dat is niets anders dan goddelijk welbehagen als de bron van het heil. Daar komt de waterstroom uit voort. Uit de tempel, van onder de dorpel, van het huis naar het oosten, zo lezen wij. Het leert ons altijd maar dat er geen waardigheid is in het schepsel. Dat er geen waardigheid is in de mens om deel te krijgen aan Gods gunst. Om het koninkrijk van Gods genade naar zich toe te halen. Niets in de mens. Maar het is uit God. Grimmigheid is bij mij niet, heeft de eeuwige gesproken toen hij gedachten des vredes koesterde. En zijn genadeverbond uitdacht. Laten we toch beseffen dat dat bij God vandaan geopenbaard wordt. En bij God vandaan dus mogelijk is voor onwaardigen. En dat ziet nu toch op waardigheid die er nodig is. Waardigheid om op grond van recht goddelozen genade te geven. Om op grond van recht helwaardigen zalig te maken. Daar is toch waardigheid voor nodig, verdiensten voor nodig. Zie hoe de stroom naar het altaar gaat. Want ze ontspringt aan de voorzijde van het huis, dat is naar het oosten. En de wateren daalden af van onderuit, ter rechterzijde des huizes. Ziet ook op het goddelijk welbehagen. Van het zuiden des altaars. Naar het zuiden, of van het zuiden des altaars. Het gaat dus via het altaar. Die stroom. En dat ziet niet anders dan op het offer op dat altaar. Voor het heilige stond het brandofferaltaar. Daar gaat het water heen. Dat brandofferaltaar ziet op het offer. Ziet op het kruislijden van de zaligmaker. Ziet op zijn verdiensten. Hij heeft verdiend dat God onwaardige zondaren genadig is. Dat God zich ontfermt over onvruchtbaren. Dat hij zulken tot zijn kinderen maakt. Zo komt zijn koninkrijk. Zo bouwt hij zijn kerk. En vanmiddag ook benoemd als de werkende en de verdienende oorzaak van het heil. Hier wordt het weer zichtbaar. En nu voor heel de kerk van alle tijden, van alle eeuwen en van alle plaatsen. Hier wordt het zichtbaar. En dat het ontspringt uit goddelijk welbehagen. Die stroom van het werk van Gods geest. En dat het verdiend is door de zaligmaker. Het gaat via het altaar. En ja, dan wordt hier merkwaardig gesproken over dat water dat voor de profeet steeds dieper wordt. Er staat, hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort. Hij wordt dus geleid. Hij wordt dus bij de hand geleid. Desweegs die naar het oosten ziet en ziet de wateren sprongen uit de rechterzijde. En dan staat er, als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetstoer in zijn hand en hij mat 1000 tellen en deed me door de wateren doorgaan en de wateren raakten tot aan de enkelen. En dan wordt ons best breedvoerig beschreven hoe dat die wateren steeds dieper worden. Ze komen uit het heilige. Maar ze vlieten uit naar het zuiden en straks zien we ook naar het noorden. Maar de diepte van het water is aanvankelijk heel gering. Hij deed me door de wateren doorgaan en de wateren raakten eerst tot aan de enkelen. En in vers 4 zien we dat hij weer 1000 ellen gemeten heeft. En weer moet de profeet door het water gaan en dan raakten ze tot aan de knieën. En dan nogmaals 1000 ellen. En weer moet hij door de wateren doorgaan. En ze raakten tot aan de lendenen. En dan lezen we in de vierde plaats dat hij weer 1000 ellen meet. En dat de profeet erdoor moet gaan. En dat de wateren dan ja zo hoog zijn, zeg maar zo diep zijn, dat je niet meer door kunt gaan. Je moet zwemmen. De wateren dragen je. Waarom is dit toch zo breedvoerig beschreven, gemeente? Dat kan niet zijn dat dat ons niets te zeggen heeft. Ongetwijfeld is hier sprake van een toenemend werk van God de Heilige Geest. Natuurlijk moeten wij voorzichtig zijn bij het duiden van zulke profetieën. En anderzijds mogen wij ook niet zo onvoorzichtig zijn dat we doen of het voor niets in de Bijbel staat. Het is een toenemen van de diepte van de wateren die zien op het werk van de Heilige Geest. En het is dan ook een verandering in de beleving van de profeet als hij door deze wateren heen gaat. En dan kan het toch niet anders dan dat hier sprake is van een opwas. Een opwas zoals die er is in het genadeleven van Gods kinderen. Een opwas, een toenemen, waarbij de Heere meer schenkt en de beleving ook toeneemt en zelfs enigszins verandert. Want het is wel verschillend of dat je door het water doorgaat en je gewicht gewoon op de grond steunt, of dat het water stijgt tot aan je knieën en je je gewicht voelt verlichten of tot de heupen komt. Ja, tenslotte, het water gaat je dragen. Je moet op het water rusten. Je moet je aan het water overgeven. Het zijn wateren om in te zwemmen. En waar kan dit alleen maar zien, gemeente? Wel, op de onderscheiden beleving van het werk van de Heilige Geest. Die de ziel indrukken geeft van Gods genade. En dat genadewerk van God, dat is eerst alsof men door het water gaat. Dat wil zeggen, men voelt het heel goed. Maar nochtans staat men op eigen benen. En dan zien we dat dat verandert. Ten aanzien van de standen in het geestelijk leven kan het zo veranderen en dat de genadestromen toenemen. En men er meer van beleeft, maar tenslotte, en daar duidde ik op toen ik sprak over een veranderende beleving, dat men op zijn eigen gewicht niet meer rusten kan. Maar zich geheel en al over moet geven aan die wateren des geestes. En nu vraag ik aan kinderen des Heren onder ons, die het meest geoefend zijn en het meest geleerd hebben van de genade Gods die in de Heer Jezus Christus is. En die het werk van de Heilige Geest zo deelachtig geworden zijn dat ze mogen weten wat het is om als het ware te rusten op wateren van vrije genade. Is het niet als wat Mozes heeft gezegd en van onder eeuwige armen? Is het niet een wonder zich overgeven aan Gods welbehagen, waarbij God geen kwaad meer kan doen, en we rust vinden in zijn welbehagen, zoals het door Christus hand gelukkiglijk voortgaat? Kinderen des Heren, als je zo gesteld bent, hoef je niks meer te weten. Dan mag de Heer alles voor je weten en alles voor je doen. En als ze dan aan je vragen, hoe gaat het met u? Dan mag je zeggen, het gaat goed. Omdat je geheel en al aan de Heer hebt overgegeven. Zie toch dat er een opwas is in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus door het werk van de Heilige Geest. En zien we verder hoe dat deze beek zich voortspoedt. Wel, dan wordt hier gesproken. Vragenderwijs, hebt gij het gezien, mensenkind? Dus u merkt wel dat de Heere ook tegen Ezechiël heeft gezegd, drink het tot je door. Dat hier een onderscheid is. Ken je deze ervaring? En hij bracht mij weder tot de oever der beek. En ja, dan mag hij zien dat er allerlei geboomte is aan de oever van de beek. We komen daar straks op terug. Maar we willen ook zien dat die wateren dan vlieten naar Galilea, vers 8. Je ziet als het ware de stroom zich splitsen. Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea, dat is naar het noorden, en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen ze in de zee, dat is de Dode Zee. Dus naar de zee van Galilea. En naar de Dode Zee gaan deze wateren. En in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren van die Dode Zee dus gezond. Waar mag dit op zien, gemeente? U mag wel weten, het heeft me wel eens bemoedigd. Het heeft me wel eens bemoedigd dat die wateren naar het noorden gingen. Naar Galilea gingen. Waar ze komen bij Chorazin. Maar ze komen bij de plaatsen waar de Heer Jezus heeft gepredikt. Maar ze komen in die streek van Israël dat het Galilea der Heidenen werd genoemd. Maar ze komen gemeend op die plaats, ik zal het u lezen, uit de profetieën van Jesaja. Hij heeft in het achtste hoofdstuk, in het slot van dat hoofdstuk, daarvan gesproken. Als hij zegt, het land dat beangstigd was, dat is dit Galilea, waar die wateren heen gaan. Het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in het eerst verachtelijk gemaakt heeft. Naar het land van Zebulon aan en het land van Naftali aan. Zo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. Naar de weg zeewaarts aangelegen over de Jordaan aan Galilea der heidenen. Daar profeteert Jesaja van dat Galilea. Verachtelijk, in duisternis gedompeld, in grote moedeloosheid. Hij gaat verder in het negende hoofdstuk van dat volk dat in duisternis wandelt, maar zegt dan zal een groot licht zien. En dat volk dat woont in een land van de schaduw des doods, over dezelfde zal het licht schijnen. Voelt u niet? Het gaat over Gods genade in Galilea. Als de Heer Jezus daar komt om te prediken, en dan staat er bij de profeet, ook bij Matthäus, dat dan in vervulling gaat wat hier door de profeet is gesproken. Dan wordt dat land niet geheel verduisterd, maar gaat het licht op. U mag wel weten, toen wij er kwamen en ons werk zouden gaan beginnen in Galilea. En toen we daar in Nazareth kwamen, de eerste ochtend, dat ik daar was om een woning te kopen voor onze post. Toen ging de zon op. We kwamen na een nachtelijke reis. 'S Ochtends om 6:30 in Galilea en zagen de zon opgaan boven een groot kerkhof bij de Tabor. En zagen als het ware deze belofte in vervulling gaan. Voor dat Galilea der heidenen, voor dat volk dat in duisternis wandelt, voor dat volk in een land van de schaduw des doods, daar zou dat licht opgaan. En zie, dat is de profetie die ook hier in Ezechiël staat, de Heere. Die geeft een profetie voor dat Galilea. Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea. Dat is het eerste, gemeente. En dat geeft ons moed als we denken aan het werk wat nu ook in dat Galilea der heidenen mag plaatsvinden. En zie dan verder, ze dalen af in het vlakke veld. En daarna komen ze in de zee. Dat gaat echt over het zuiden. Dat gaat over de dode zee. Dat gaat over die zee waarin alle leven ontbreekt. Waar geen vis in zwemt, waar geen planten groeien. Alles ademt daar de dood. En wat staat hier dan? Ze komen in de zee en in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Het zal geschieden, alle levende ziel die er wemelt, overal waarin één der twee beken zal komen, die naar het noorden, naar Galilea, of die naar het zuiden. Er zal zeer veel vis zijn, die zoekt men nu te vergeefs in de Dode Zee. Maar hier staat, omdat de wateren daarheen zullen gekomen zijn, ze zullen gezond worden. En het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan de Dode Zee, ja, aan dezelfde zullen staan. Van Engedi aan, halverwege de Dode Zee, tot aan En-Eglaim toe. Er zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. O, onbevattelijk. Waar de dood heerst en alles de dood ademt. Daar komt grote vruchtbaarheid, daar komt leven. Was dat trouwens niet, jongens en meisjes, weten jullie het? Was dat trouwens niet de plaats waar eens Sodom en Gomorra lagen? Waarin de goddeloosheid, waar eens de goddeloosheid hoogtij vierde? En waar Gods oordelen gekomen waren en zijn straffen zichtbaar blijven? Wel, daar komt leven. Heel veel leven, vruchtbaar leven. Voelt u niet hoe hier gesproken wordt over een belofte van vruchtbaarheid waar je het niet zou verwachten? Ik moet er wel bij zijn, zeggen dat er wel modderige plaatsen blijven. Vers 11. Haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Ze zijn tot zout overgegeven. Dat is het teken dat er ook plekken zijn waar blijvende onvruchtbaarheid is als een oordeel. Dat zijn degenen, ja, dat staat ook voor mensen, die als verworpenen in hun vuil blijven liggen tegenover de uitverkorenen die gered worden. Het werk van Gods genade, dat zal voortgaan. Waar de dood heerst, komt vruchtbaarheid. Maar er zijn ook plekken waar dat niet komt. En dat betekent, er zijn ook mensen die er niet in delen. Luistert u ook voor uzelf, gemeente. Kennen wij de onvruchtbaarheid door de zonde? Oordelen die verdiend zijn door ongerechtigheid, de dood en het verderf. Zijn we niet bevreesd om in de modderpoelen van de zonde te blijven steken? En dan moeten we inderdaad denken aan diegenen die uit de aarde aards voortgaan met op te gaan in het vergankelijke, in het ijdele. Het hoeven geen uitbrekende zonde te zijn, kan ook. Gruwelijk, de modder van de zonde, in uitbrekende zonde, maar het kan ook zijn in wereldsgezindheid. In innerlijke wereldgelijkvormigheid, in materialisme, in leven voor het hier en nu, waarbij we de Heere niet zoeken en zijn koninkrijk niet zoeken, de eer van zijn naam in ons leven niet zoeken, maar geestelijk zijn als modderpoelen, onvruchtbare modderpoelen. Lees dan deze tekst nog eens en schrik ervan, gemeente, als hier staat, toch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Ze zijn tot zout overgegeven, tot het oordeel Gods overgegeven. De Heere versiere uw leven door het verlangen naar vruchtbaarheid. Het verlangen naar de bediening van de Heilige Geest waarvoor die wateren staan. Laten we eens letten op de aard van deze vruchtbaarheid zoals ze hier nader beschreven wordt, gemeente. Dan gaat het in het 12e vers, waar we bijzonder op zouden letten, op allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht van die vergaan, enzovoort. Op de oevers staan allerlei bomen. Maar het zijn wel hele goede bomen. Het zijn nuttige. Het zijn vruchtbare bomen. Hun blad zal niet afvallen. Hun vrucht niet vergaan. En verder wordt er nog gesproken, ook onder het beeld van een overvloed van vis. In de versen 9 en 10 zal wemelen van de vis. Dus dat ziet echt op geestelijke vruchtbaarheid. De komst van het koninkrijk. Och, als we denken aan spijsgeboomte, dan moeten we wel terug naar het paradijs. En dan moeten we wel weten dat onze boom eens ook vruchtbaar was. De mens, naar Gods beeld geschapen, aangelegd om God te dienen, om hem te eren, zijn wil liefhebbend. Wij spreken van, en dat moeten geen woorden zijn, maar zaken, kennis, gerechtigheid en heiligheid. Waren dat de sieraden niet van de mens in het paradijs, van zijn vruchtbare levensboom? Spijsgeboomte, vruchtbaar, maar na de zondeval wij niet meer. Eén, die genoemd wordt als een appelboom onder de bomen des wouds, zo staat er in het Hooglied, als is mijn liefste onder de zonen. Van hem staat zijn vrucht, is mijn gehemelte zoet. Dat is wat anders dan onze stinkende vruchten. Hij is de vruchtbare. En van hem wordt gesproken ook in Openbaringen 22, als trouwens over dezelfde zaak gaat als hier. Heel opmerkelijk. In het laatste Bijbelhoofdstuk, daar lees ik, en hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods, net als hier, en des lams, het altaar, in het midden van haar straten op de een en de andere zijde der rivier was de boom des levens, staat er dan. Voortbrengen de 12 vruchten van maand tot maand, geven ze vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. O, u ziet onze tekst terugkomen. En ons schriftgedeelte en die twee versen van Openbaringen 22. Maar let erop. Aan de ene en aan de andere zijde was de boom des levens. Voortbrengende zijn vruchten. Christus. Heel veel nadruk valt erop in Openbaringen. Dat de vruchtbaarheid die er nog is, alleen van Christus komen kan. Alleen van hem die voor Gods heilig aangezicht heilig en rechtvaardig heeft geleefd. Die God heeft geëerd en heeft gediend, zoals ieder die bekeerd wordt het verlangt en niet kan. En echt niet kan. O, de zonde heeft al onze vruchten vergiftigd. Stinkende vruchten brengen onze bomen alleen nog voort. Maar de vruchten van Christus, van die boom des levens, o, zouden we daar niet verlegen aan moeten zijn? Daar niet verlangen aan moeten zijn? Zie toch eens op uw eigen vruchten doortrokken van, ja, de beste zelfs. Van hoogmoed en egoïsme. Zelfzucht en eigenliefde. Eens stond die boom goed in het paradijs, maar nu is ze als, ja, de bomen in het afgaan van de herfst tweemaal verstorven en ontworteld, hoorden we vanmiddag. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid, zei Christus eens tegen een vijgenboom. En dat geldt van onze boom. Van ons geen vrucht meer. Onvermogen. Onbekwaam om voor God nog vruchten voor te brengen. Maar zie nu hoe dat die boom die door God geplant is, die boom des levens wordt hier in Openbaringen 22 genoemd, de boom van Gods welbehagen vruchten voortbrengt van genade. O, wie daardoor gevoed wordt, die zal vruchtbaar zijn. En wie van hem ontvangt de vruchten van zijn leven, van zijn lijden en van zijn sterven. En die wordt ingeënt in hem. En dan zal blijken dat hij veel vrucht voortbrengt. Zie, dat is het beeld, gemeente. En wat hierbij en de profeet Ezechiël aan de orde is. En wat in Openbaringen terugkomt. En wat wij moeten beleven. Beleven onvruchtbaarheid van mensen zijde, maar vruchtbaarheid van Gods zijde. Bij Christus, daar moeten wij terechtkomen. En dat betekent, om in de beeldspraak hier van het Oude Testament nog weer terug te keren, onze boom moet aan de beek staan. Onze levensboom moet aan die beek staan, waar vruchtbare bomen staan. Dan worden ze gevoed uit die beek. Dan worden ze gevoed uit, dat betekent niets minder dan uit Christus. Dan krijgen ze van hem het leven. Dan krijgen ze van hem vruchtbaarheid. En o, zie toch toe waar uw boom door gevoed wordt. Waar uw verlangens door bevredigd worden. Wat u najaagt in uw leven. Is dat al een honger en een dorst naar God? Is dat al een honger en een dorst naar Christus en naar zijn verdiensten? We gaan naar onze derde gedachte, de tijd van deze vruchtbaarheid. En daar staat van in onze tekst alle maanden. Allerlei spijsgeboomte was er. Welks blad niet zal afvallen, nog de vrucht van die vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen. In alle maanden, in Openbaringen 22 staat ook van maand tot maand. Geen herfst dus? Nee. Geen onvruchtbare wintertijd dus? Nee. De bladeren niet afvallen? Nee. Voortdurende groei en een vrucht die niet vergaat, die de vergankelijkheid niet onderworpen is. Kunt u de beeldspraak volgen? Je mag u toch denken aan het werk van de Heere in een zondaarslevens. Dat is eeuwigheidswerk. Dat is niet vergankelijk. Als de Heer zijn werk begint en de ziel gaat bewerken, dan zijn de overtuigingen die van voorbijgaande aard, zoals algemene overtuigingen. Maar ze gaan diep en hij trekt door en hij brengt de ziel tot in de vernedering aan Christus' voeten. Toch, om daar bediend te worden uit zijn volheid. En dat werk wat Christus dan doet, dat is niet van voorbijgaande aard. Dat is niet een kortdurend werk, maar dat is een voortdurend werk. Dat is eeuwigheidswerk, zeggen we dan. En daarmee, oh wat een belofte gemeente, gaat hij door. Laten we daar iets meer van zien, maar niets dan nadat we gezongen hebben uit Psalm 98 hiervan. Nee, 92. Uit Psalm 92. Het zevende en achtste vers. Daar gaat het over die vruchtbaarheid die er door Christus is. Zij het dan met beelden die slaan op een boom in het heiligdom. Betekent ook de levenssappen uit Christus krijgend. Het zevende en achtste vers uit Psalm 92. Het rechtvaardig volk zal bloeien en wat er verder volgt.
Thank you.
En mogen daar nog wel wat op letten, die tijd van de vruchtbaarheid. Het is onvergankelijk, zeiden we, maar ook beslaat heel het leven. En dat in onderscheid, gemeente, met zoveel nabijkomend werk. Het verlangen om de Heere ten dele te dienen, dat hoort niet bij het ware geestelijke leven. Ik heb het u misschien wel eens gezegd. In Psalm 143 staat niet, in dat mooie 10e vers, leer mij, o God, van zaligheden, de zondag in uw dienst besteden. Eén dag van de week voor de Heere, 6 voor mezelf. Dat past niet bij de godsvrezen. Daar past het verlangen bij, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Mijn leven, dag voor dag, iedere dag, ja ook 's nachts, geen tijd uitgezonderd. Het is niet zo'n deel voor God en een deel voor de wereld, jongens en meisjes. Dat hoort niet bij de liefde, die God in het hart werkt als hij je bekeert. Maar dan begeer je de Heere te dienen alle dagen van je leven. En ook alle plaatsen waar je komt. Het is niet zo dat je zegt, nou gelukkig, nu heb ik eens vakantie. En nu ga ik enkele weken weg uit de plaats waar ik woon, maar ook uit de kerk waarbij ik hoor. En ook uit de godsdienst die ik normaal wel zoek. Maar in de vakantie, nee. Nu ben ik er eens even van ontslagen. Sommigen willen dat. En die voelen de tijd dat ze bezet zijn met godsdienstige zaken meer als een kwelling, meer als een last, als een juk, wat zwaar is om te dragen. Zo niet bij de godsvrezen. Dan begeer je de Heere altijd te dienen. O, waar je ook gaat in deze wereld, in welk land je ook komt, in welke tijd van het jaar dan ook. Alle tijd. Maar om een ander aspect te noemen, wat denk je van je gaven? Die God je gegeven heeft. De talenten die je kreeg. Waar gebruik je die voor? En op een dankdag denken we ook aan de zegeningen die we ontvangen hebben in de achterliggende tijd. Geld wat binnenkwam, verdiensten. Oh, waar zijn ze voor? Waar wil ik alles voor gebruiken? Klein deel voor de Heere en een groot deel voor. Heeft God geen zeggenschap over alles? Mag hij het niet uitmaken waar je het voor besteden mag en waar dat nuttig voor is? Hoe zou je een deel voor de zonde willen bestemmen? Ten aanzien van de gaven die God je geeft is niet anders dan dat je alles begeert te geven in zijn dienst. Dat is de aard van de liefde. En ach, we kunnen het ook uitbreiden naar de zijde van de geboden die God geeft. Bij de onoprechte, bij de huichelaar hoort het dat hij sommige geboden wel wil houden, maar andere laat liggen. Deel van de geboden, nou ja, vooruit, daar kan ik eer mee inleggen. Maar zo niet bij iemand die God lief heeft. Die wil al zijn geboden achten. Niet één uitgezonderd. Dat is de aard van de liefde die de oprechte gelovige onderscheidt, gemeente, van de huichelaar. Bij de huichelaar is het God dienen en de mammon. Alle twee wat. Maar als God je bekeert, jongens, meisjes, maar ook ouderen. Dan begin je de Heere te dienen. Met al zijn gaven, met al je tijd. In al zijn geboden, heel je leven. Gods werk neemt de ziel in beslag. Het hart wordt vernieuwd. En in een tijd waarin we de reformatie herdenken, mogen we ons ook wel bezinnen op die persoonlijke reformatie. Waarvan de apostel in Romeinen 12 heeft gezegd, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Opdat ge moogt beproeven welke de goede en volmaakte en welbehagende wil van God zij. Zo is het in het vernieuwde leven. Dat begeert God in alles te dienen en zijn wil in alles te zoeken. Er wordt hier gesproken over nieuwe vruchten. En ja, wij kunnen eraan denken, gemeente, in zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen. En dat er dan wellicht ook oude vruchten zijn. Nou ja, het is wel waar dat de Heer Jezus gezegd heeft, en die gelijk schriftgeleerde in het Koninkrijk der Hemel onderwezen is gelijk een Heer des Huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Het is best mooi als je ook zoekt in de geschiedenis van andere kinderen Gods, in hun levens, in de kerkgeschiedenis, naar wat al een heerlijke vruchten de Heer gegeven heeft in de loop der eeuwen in zijn kerk. Daar leer je ook van. Je ook zeer door bemoedigd worden. Werkt de Heer door zo'n man? Heeft hij zo'n jongen zijn kind gemaakt? Heeft hij in die tijd zijn kerk zo doen groeien en bloeien, terwijl de vervolgingen zo hevig waren? Heeft hij daar en daar getoond dat het zijn welbehagen is, dat ondanks de tegenstand van de duivel de kerk daar geplant werd? Kan zo bemoedigend zijn te onderzoeken, te lezen, na te speuren, wat al een heerlijke vruchten daar waren in het verleden in Gods kerk, oude vruchten, maar er zijn ook nieuwe vruchten. En daar waar het leven van de Heere is en zijn geest werkt, waar de levensboom staat aan de wateren, aan de beek van het werk van de Heilige Geest, zeg maar, aan de wateren die uit het heiligdom vloeien, daar zal het ook wel eens zijn. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Zo zegt David in Psalm 40. De Heere zorgt ook voor nieuwe vruchten. Nieuwe en oude heeft de Heere Jezus gezegd van die Heer des Huizes die ze uit zijn schat voortbrengt. En daarom mag het hier ook wel staan. Nieuwe vruchten. O, het leven blijkt uit zulke vruchten, gemeente, die er zijn, naar Gods wil en tot zijn eer. Onderzoek u toch, onderzoek u zelf toch. Is er zulke vruchtbaarheid? Zijn er oude en nieuwe vruchten tot eer van God? Nog iets over de zegen van deze vruchtbaarheid waar in het slot van gesproken wordt. Als er staat en zijn vrucht zal zijn tot spijze en zijn blad tot heling. In Openbaringen gaat het ook over de genezing der heidenen. Vrucht tot spijze, eten en drinken voor de ziel. Weet u wat is? Komt u hier met honger en met dorst naar de kerk? Met een gebed in je hart, met een verlangen om ja iets van de Heere te krijgen, voor dat sterke verlangen, dat hunkert naar licht en waarheid, dat verlangt naar de toepassing van Christus' verdiensten, zijn gerechtigheid, o, iets te ervaren van zijn gunst en van zijn liefde, misschien zelfs in een bestraffing. Ook in een kastijding kan liefde zijn. Maar zo ervaringen te hebben bij God vandaan. Dan is het woordje eten en drinken. Dan kom je hier niet zomaar voor een dorre beschouwing. Om wat wijsheid op te doen. Maar dan kom je hier met een verlangend hart. Spijzen zal er zijn in Gods huis. Dat waren toonbroden voor het aangezicht des Heren in de tabernakel. En o, wat is het toch goed om met een hongerig gemoed op te gaan naar de kerk en te ervaren dat de Heere de hongerige voedt. En als het gaat over genezing, ja, dat zit natuurlijk op onze kwalen. En Gods kinderen kennen daar nogal wat van. Daar is nogal wat beleving van hun zielenkwalen. O, wat zijn ze vaak blind, wat zijn ze vaak doof. Wat zijn ze vaak melaats? Wat hebben ze een verachtelijke plaag in hun ingewanden? U kent die beelden toch? Uit Gods woord, David gebruikt ze. In het Nieuwe Testament worden ze getekend. Blinden, doven, stommen, kreupelen heeft de Heer, jawel, jawel, genezen. Die heeft Hij genezen. Hij heelt. Hij heelt, ik ben de Heer uw heelmeester. En zo zei hij al bij Mara tegen dat volk wat dat bittere water gedronken had. Ik ben de Heere uw heelmeester. Hij heelt, zo zingen we, gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Wat voor smarten? Wat voor kwalen? Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. U voelt, het gaat ook dan om beleving van onze nood, van ons gemis, van onze armoede, van ons onvermogen, van onze dwaasheid. Kent u zulke belevingen? En kent u dan de werking van die genezing van die van Christus komt? Die uiteindelijk komt van die beek, die uiteindelijk komt van die bomen, die uiteindelijk komt van die vruchtbaarheid, ja, van die boom des levens, Christus, zoals in Openbaringen 22 staat. O, weet toch dat zijn genademiddelen hun kracht niet verliezen. Weet toch dat zijn vruchten nog dienstbaar zijn om onvruchtbare vruchtbaar te maken. Weet toch dat de goede vruchten, die er ook in het leven van Gods kinderen dan gevonden worden, alle één zaak overeen hebben. Het is misschien goed om daar nog eens op te wijzen. Want het gaat ook over vruchten die dan door die levensbomen van Gods kinderen aan de beek worden voortgebracht. En dan kun je onderscheid gaan zoeken en aanwijzen in allerlei zaken die de Heer door zijn geest geeft in het leven der zijnen. De ene krijgt de gave van de wijsheid, de andere krijgt bijzonder de gave van de zachtmoedigheid, een derde heeft nog meer liefde, een ander heeft barmhartigheid, goedertierenheid, maar ach, van al die deugden geeft God zijn kinderen wel iets, maar ziet u de overeenstemming in wat van God is? Wat is nou toch het aangename bij de vruchten waar het op deze dankdag over gaat? De vruchten van Gods werk in de zijnen. Wat is de overeenstemming? Dat is één zaak. Gemeente, dat is de ere Gods. Dat is de ere Gods. Of je nou spreekt over de droefheid naar God, of je nou spreekt over het vertrouwen in de Heere, of je nou spreekt over de liefde in het hart uitgestort, of over de zachtmoedigheid, de honger en dorst naar gerechtigheid, wat je ook nagaat. Maar bij dat al zal het zo zijn dat wat van de Heere is, vrucht is van Christus, van die boom des levens, daarin hoor, zeg maar, ruik, zeg maar, proef je iets van de ere Gods. En dat maakt Gods kinderen het zo aangenaam. Op huisbezoek zullen ouderlingen daarvan verheugd zijn, als ze bemerken dat wat ze horen draait om die eer van God. En wat ook aan de orde komt, of welke vruchten er ook gezien mogen worden, het God verheerlijkende van maakt het aangenaam. In de ogen, in de waarneming, in de beleving van Gods knechten en Gods kinderen, maar ook voor de Heere. Gemeente, we gaan besluiten. We hebben zowel vanmiddag als vanavond met elkaar gelet op vruchtbaarheid. En vruchtbaarheid, zeker, die mag je zien in alles wat God nog geeft op deze door de aarde vervloekte, door de zonde vervloekte aarde. Een wonder dat er nog vruchten zijn. En daar mag je dankdag voor houden, maar o, onbekeerde harten blijven hier steken. En die komen niet verder dan de Heere mag mij wel dankbaar zijn dat ik hem kom danken. En dat ik hem mijn offers kom brengen. Die leven van hun eigen vruchten van dankbaarheid en van hun eigen werken. Maar zo niet als je de Heere vreest. Dan besef je met al wat God mij gaf, wat heb ik ermee gedaan? Heb ik er hem mee gezocht? Heb ik hem ermee gediend? Heb ik hem ermee geëerd? Was er dankbaarheid in mijn leven? Waren er vruchten van dankbaarheid? Ach, in welke weg komen ze toch, gemeente? Heb je er iets van gehoord? Ja, iets van ervaren. David zegt in Psalm 51, de offerande God zijn een verbroken hart. Verbroken en verslagen hart, geest, dat zal God niet verachten. Dat betekent niets minder dan dat, o zo'n onvruchtbare zondaar, zondares, bij de Heere terechtkomt, bij Christus terechtkomt, en daar is verwachting van. Maar wat men leeft van genade, oh, daar zal God de eer krijgen. En daar zullen de vruchten juichen tot zijn eer. Daar is toekomst voor de kerk. De Heere heeft het gezegd, niet van onzentwege, niet door ons werk, maar door zijn werk. Het werk van zijn geest uit vrijmachtig welbehagen, die Christus verheerlijkt bij onvruchtbaren, dat werk gaat nog door. Mocht het toch ook onder ons zijn. Mochten er hier ook nog verwonderd naar huis gaan, die de beleving kennen, waar we vanmiddag mee eindigden en waar ik nu ook mee eindig. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Amen. Heere, we zeggen u dank voor uw werk. U hebt het in beeldspraak verwoord. We hebben er vanmiddag iets van mogen horen. Een wijnstok, ranken in de wijnstok die zo alleen vruchten voort kunnen brengen. We hebben het vanavond mogen horen van uw kerk, de eeuwen door en ook in de toekomst. Alleen door die beek die in het heiligdom zijn oorsprong vond, die via het Alta naar het noorden en naar het zuiden ging, daardoor vruchtbaar geboomte. Heere, leer ons als onvruchtbaren tot u vluchten, om daar vruchtbaarheid te krijgen, zodat niet een stukje van ons leven, maar heel ons leven aan u gegeven wordt. En u daar door uw genade heerschappij krijgt. En uw vruchten in zondaars levens openbaar komen. O gezegende zaligmaker, u hebt het verdiend. En het welbehagen gaat door uw hand gelukkiglijk voortonend, ook hier in Barendrecht. Zorg voor ons, ook nu we van hier gaan, neem onder uw hoede, gedenk bijzonder de eenzamen, de bedroefden, de beproefden, ook die morgen nog rondom de groeven zullen staan. Wil u ondersteunen, Heere, wil u genadig leiding geven en u zelf verheerlijken in de komst van uw koninkrijk. Breng bij de bron van troost en licht die er is in de Zoon van uw liefde. Ja, we smeken het ook. Alles alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, tot slot uit Psalm 107, de versen 18 en 22. Uit Psalm 107 zingen wij twee versen 18 en 22. Dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk aan vruchtbaar nat. En het laatste vers, wie wijs is, merk die dingen en geef verstandig acht. 18 en 22 van 107. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.